Heere God, we willen u bedanken voor onze kinderen. We willen u bedanken voor de kinderen die u ons hebt toevertrouwd als gemeente. Het is geweldig dat we ze mogen hebben. Het is geweldig, Heere, dat we ook mogen horen van Mouter, van Isa, wat hen beleeft. Dank u wel dat u zo bij onze kinderen bent. En lieve kinderen, wij willen jullie vanuit de gemeente zegenen. Zegenen met de liefde van God. Hij is bij jullie. Hij zorgt voor jullie in alles. Je hoeft niet bang te zijn. Je mag weten, Vader God, de Heere Jezus, is bij je. En Heere God, zo bidden we ook in het bijzonder ook voor Hans, die nu iets gaat zeggen. En wilt u hem zegenen met woorden van u? Wilt u hem de genade geven door de kracht van de Heilige Geest? En Vader, ik dank u dat u dat doet. En ik bid er voor onszelf dat we luisteren zullen. Dat we datgene wat u door Hans tot ons spreekt, dat ons hart bereikt. Tot eer van uw naam en tot versterking van ons geloof. Amen. Hans.
Nou, het is ondertussen avond hier. We zijn even bezig. We hebben net lekker gegeten met elkaar. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we onvoldoende te eten hebben. Dat zit voorlopig nog wel goed. Maar het is wel een thema waar ik het over wil hebben. Ik wil het gaan hebben over het thema angst. En als je kijkt naar het nieuws, dat wordt gekenmerkt door coronanieuws. En het gaat over corona voor, corona achter. En corona betekent kroon. En het lijkt alsof het virus en de angst daaromheen gekroond wordt in onze samenleving. En ik begrijp voor een deel dat best natuurlijk, want we hebben te maken met iets reëels. Je kunt het meten. Je kunt onder een microscoop kijken en dan zie je daadwerkelijk een virus waar mensen ziek van worden. En toch geloof ik dat er op dit moment ook een ander virus rondwaart. En dat is een virus waar de Bijbel heel erg tegen waarschuwt. Dat is het virus van de angst. En het virus van angst, heb ik al geschreven in de nieuwsbrief, is hartstikke besmettelijk. Je kunt elkaar aansteken met angst. Zoals je elkaar ook aan kunt steken met geloof, is mijn overtuiging. Maar we kunnen elkaar aansteken met angst. Angst is besmettelijk. En er is volgens mij geen ander thema in de Bijbel waar zoveel tegen gewaarschuwd wordt. God zegt zo vaak in zijn woord, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Maak je geen zorgen. En wij, en ik ook, hebben de neiging om te zeggen, wij maken ons toch zorgen. En daar waar we soms zonde zien en zeggen van ja, maar er staat zo duidelijk in de Bijbel dat we dat niet mogen doen, accepteren we denk ik soms dat we wel met z'n allen gaan buigen voor angst. En ik wil een tekst lezen om te beginnen. Die staat in 2 Timotheüs 1 vers 6 en 7. Daar staat, daarom herinner ik u eraan, dat zegt Paulus tegen Timotheus, de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En als je gaat studeren in de Bijbel, dan zul je ontdekken als er staat een geest van, dat het op sommige plaatsen te maken heeft met de innerlijke houding van een mens. Wijs elkaar terecht in een geest van zachtmoedigheid. Dat betekent niet dat wij ineens een geest channelen die zachtmoedig is. Dat betekent dat wij een zachtmoedige houding hebben. Maar hier koppelt Paulus het nadrukkelijk aan een gave die Timotheus ontvangen heeft door handoplegging. En hier heeft het heel duidelijk te maken met een houding die we krijgen door de Heilige Geest. En door de Heilige Geest krijgen wij een houding van kracht, van liefde en bezonnenheid en niet van vreesachtigheid. En dat betekent dat op het moment dat wij leven onder vrees, dat wij leven onder angst, dat we in ieder geval leven onder iets wat we niet van God gekregen hebben. Als wij bang zijn, dan leven we in een wereld die niet van God is. Pas op, ik heb het niet over een reële angst. Als een huis in brand staat, dan is angst gezond en moet je wegwezen. En als er een wild dier op je afkomt, dan is het gezond als je wegloopt of je verstopt. Dat is prima, dat is een normale emotie. Maar op het moment dat angst irreëel wordt en op het moment dat angst met je aan de haal gaat, waar deze samenleving volop mee bezig is op dit moment, gaat er iets mis. Want de media heeft het over de coronacrisis. Maar ze hebben het ook al over de economische crisis die gaat komen. En dat zal best wel. Er zal best wel het een en ander gaan gebeuren. Maar de pijlen worden al roder en zwarter. En de onrust die ontstaat en de zorgen en de vrees die ontstaat, die kan ons leven volledig gaan bepalen. En dat kan ook bij christenen. Dat kan ook bij christenen. Want naarmate dingen moeilijker worden en langer duren, is het afhankelijk van hoe wij nadenken over onszelf en over deze wereld, hoe we daarmee omgaan. En wij kunnen wel degelijk bang worden. Ik vind het altijd leuk om handen. Ja, er zijn zo weinig mensen in de zaal. Maar ik weet zeker als ik hier zou vragen met die 8 mensen die hier zitten of zo, van wie is er wel eens bang dat ik 100% scoren krijg. Ja. En ik werd vanmorgen nog wakker. Het was heel opvallend. Ik werd wakker en ik werd ineens. Ik begon me zorgen te maken over iets heel onbestemd. Ik denk, het zal toch niet zo zijn. Ik moet iets gaan zeggen over angst. En het is niet Gods plan dat wij gaan leven onder angst. En er staan een aantal angstverhalen in de Bijbel. En ik wil eigenlijk 2 een beetje verweven door mijn verhaaltje. En hopelijk kennen we ze een beetje. En ik wil je aanraden om die geschiedenis eens te lezen. De eerste staat in nummer 13. Dat is de geschiedenis van de verspieders die het beloofde land verkennen. En de tweede staat in 1 Samuel 17. Dat is de geschiedenis van David en Goliath. En in beide geschiedenissen hebben angst een enorme invloed op het gedrag van het volk van God. En het heeft ook consequenties voor de voortgang van de geschiedenis. Want in nummer 13 is het zo dat er een groep verspieders uitgezonden wordt in het beloofde land. En ze ontdekken daar dat het daadwerkelijk een land is van melk en honing. Ze ontdekken dat er enorme druiventrossen zijn. En God heeft gezegd, hé joh, dat is jullie land. Maar die verspieders die komen terug met angstverhalen. En die zeggen tegen het volk, wij kunnen het niet innemen. Dat is onmogelijk. Want er zijn daar reuzen. En op het moment dat het volk niet luistert, gaan ze het in mijn beleving een beetje aandikken. Ze zeggen, weet je wat die doen? Ze verslinden hun bewoners. De angstverhalen. In onze samenleving leg ik een voorzichtige relatie naar de complottheorieën. Waar we ons helemaal gek door kunnen laten maken. Waar we helemaal van in de war kunnen raken. Als je daar induikt. Maar wat zit daar nou achter? Welke geest zit daar nou achter? In ieder geval niet de Heilige Geest. Door welke geest laten wij ons leiden? Dan is er de tweede geschiedenis. Dat is de geschiedenis van David en Goliath. Die kennen we allemaal. En wat daar kenmerkend is. En ik moedig je aan die geschiedenis echt een keer te bestuderen. Gewoon vers voor vers. Omdat daar zoveel juweeltjes in zitten. Zoveel inzichten. Met hoe wij ons kunnen laten intimideren door deze wereld. En door de problemen, de reuzen van het leven die op ons afkomen. En David, zo weten we wel, die heeft een heel ander perspectief. En die zegt, luister eens tegen die reus. Je bent helemaal niet bezig met een volkje te bespotten. Jij bent bezig met het tarten van de slagorde van de levende God. Dat is een heel ander perspectief. En dat maakt dat David ook in beweging komt. En ik wil eigenlijk 3 punten aanstippen wat angst met ons doet. En ook daarna wil ik gaan kijken naar de genezing van het angstvirus. En ook de vaccinatie tegen het angstvirus. Want anders dan bij corona, waar een hoop wetenschappers na moeten denken over hoe ze dat op kunnen lossen, virussen. Ik ben blij dat die mensen ermee bezig zijn, dat is echt waar. Maar God zegt, ik heb genezing voor angst en ik heb genezing voor het angstvirus. Ik heb een vaccin waar je elkaar mee kunt besmetten. Wij kunnen elkaar besmetten met het vaccin tegen het angstvirus. Maar dat moeten we wel doen. Want ik sta nu hier op het podium, maar het kan best zijn dat ik volgende week wat wankel op mijn benen sta. Omdat ik me misschien wel zorgen ga maken, geheel tegen de richtlijn van God. Maar dan hebben we elkaar nodig. Om te zeggen van, hey, hou vol. Want God is groter dan deze situatie. En wat gebeurt er als wij gaan buigen voor angst? Dan heb ik 3 punten. Het eerste is dat we verlamd kunnen raken. We doen niks meer. Het tweede is, we komen in chaos terecht. En de derde is, we krijgen controledrang. En daardoor komen we in een gevangenis terecht. We durven niet meer. En de eerste heeft te maken, en die wil ik vooral koppelen aan... Oh, mensen, briefjes. Zo. De eerste heeft te maken met David en Goliath. Wat doet Goliath? Je moet je voorstellen, Goliath die komt elke ochtend en elke avond komt die van de berg af. En aan de andere kant, op de heuvel, ligt daar het volk van God. En Goliath die begint in de ochtend en in de avond zijn verhaal te doen. Wanneer worden wij overvallen door angst? Heel vaak, vlak voordat we naar bed gaan, of als je 's ochtends wakker wordt. Bij mij is het in de ochtend. Ik ken mezelf, in de ochtend moet ik alert zijn. In de avond prima, maar in de ochtend moet ik alert zijn. En in de avond en in de ochtend komt Goliath en wat doet hij? Die blaast het natuurlijke perspectief over het volk. En hij zegt tegen hen, lees het na in 1 Samuel 17, zijn jullie niet dienaren van Saul? En ben ik geen Filistijn? En het zit zo in elkaar dat als wij gaan vechten en ik win, worden jullie slaven. En als jullie winnen, maar die kans is klein, want ik ben veel groter, dan worden wij slaven. En het hele volk zegt, amen. En ze zijn bang en ze verschuilen zich achter een steen. En dat is wat angst met ons doet. Angst wijst ons op het natuurlijke perspectief. Het angst voor het coronavirus wijst ons op de economische principes. Het angst voor het coronavirus wijst ons op alle manieren van besmetting. Maar de angst voor de toekomst, die kan ons wijzen... Dankjewel Jaap, ik mag niet te veel bewegen, anders ga ik uit beeld. Nou ja, dat ging nog goed. De angst in deze wereld wijst ons altijd op het natuurlijke perspectief. En als God iets zegt, dan zeggen wij dat zal zo zijn, maar we moeten wel ons verstand gebruiken. En we gebruiken ons verstand en het verstand wordt vergiftigd door de Goliaths van deze wereld. En wij doen niks meer. We zijn bang. Totdat er een David komt, en ik moet denken ook aan de zoon van David, die zegt, maar wacht even, je hebt een heel ander perspectief. Weet je wie je bent in Christus? Weet je dat je met mij, met Jezus gezeten bent in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en gezag? Weet je dat ik veel machtiger ben dan welk virus dan ook? Weet je dat mij niks uit de hand loopt? Durf je zo te kijken, want als je niet zo kijkt, dan buig je voor de angst. En we zullen zien zo dadelijk dat als je voor angst gaat buigen, ik liet het zien in het begin, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid, als je gaat buigen voor angst, dan zet je je open voor alle krachten die in deze wereld werkzaam zijn. En je gaat bewegen in die krachten. En dat is niet de bedoeling voor ons. Het volk verloor zijn perspectief. Het tweede is dus verlamming. Hè? Het tweede is chaos. En daar heb ik een kort filmpje voor. Dat Hesley nu als het goed is instart. En dat jullie dan volle bak op je scherm te zien krijgen.
Ever wonder why you feel the way you do? We'll get to know your emotions. When the unexpected is staring you in the face, fear is there to keep you safe. With speed and wisdom, fear assesses the situation and settles your nerves in his own special way. He's got this. Thank you, fear.
Wij hebben hier het filmpje niet gezien, maar jullie als het goed is thuis wel. En we zijn een beetje aan het inlopen en zo. En groot respect, by the way, voor de techniekmensen die zich helemaal drie slagen in de rondte werken. En moeten dealen met al onze kritische blikken en vragen van is het nou nog niet klaar en zo. Maar ze doen het keigoed. Maar jullie hebben een filmpje gezien en dat is een filmpje van Inside Out van Disney. En ik zou willen zeggen tegen de mensen hier in de zaal, als je vanavond nog tijd over hebt, kijk die film. En tegen de kijkers zou ik willen kijken, kijk hem gisteravond. Want ja, het is nou een keer wat ingewikkeld in deze tijd. Maar wat je ziet in die film van Disney, daar zie je, hebben ze heel mooi in beeld gebracht wat er gebeurt als mensen aan de haal gaan met emoties. En daar zijn een aantal karaktertjes, wat ze dan zogenaamd de basisemoties noemen. En je hebt de basisemotie van boosheid, van verdriet, van frustratie of van walging. En je hebt ook de emotie angst. En waar de emotie angst komt, daar ontstaat chaos. En dat zag je bij het figuurtje. Er wordt ook gezegd van luister, vrees heeft alles onder controle. En vrees zal de dingen goed evalueren, situaties goed evalueren. En vervolgens op zijn eigen manier de zaakjes wel voor elkaar brengen. En wat je ziet in dit filmpje is dat vrees chaos veroorzaakt. En het leuke is, bij die film Inside Out, vrees, heb ik een bijbeltekst. Want Heer Jezus heeft het volgende gezegd. In Lucas 21, vers 34, wees op je hoede dat je hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag niet onverwachts overkomt. En wat de Heer Jezus doet, hij zegt als jij je zorgen maakt, dan kom je op eenzelfde level als dronkenschap. Je ontaart, je gaat in chaos. Je weet niet meer wat je doet. Je raakt ontredderd. En je gaat van allerlei dingen doen. Je gaat bokkensprongen maken. Je gaat misschien wel zeggen, paniek. En ik ga allerlei dingen regelen. Ik denk dat het hamsteren van het toiletpapier een geweldig voorbeeld was. Er is genoeg wc, maar waarom wc-papier? Er zijn allerlei manieren te bedenken om het bibsje schoon te maken. Maar nee, Nederland en de wereld gaat voor wc-papier. Waarom? We zijn bang. We laten ons wijsmaken dat het er niet meer is. En iemand heeft ergens een keer geroepen: oh, als er maar genoeg wc-papier is. Wc-papier. Dat is wat deze wereld doet. Dat is wat angst doet. Angst ontreddert ons. En brengt ons in chaos. En de Heer Jezus zegt: luister. Laat je hart nooit bezwaard zijn door roes of dronkenschap of zorgen voor levensonderhoud. Deze wereld zegt op dit moment: maak je zorgen. Maak je zorgen. Maak je zorgen. Zullen we, ik heb het een paar keer geprobeerd vanmiddag hier in de groep die hier zit. Zullen we samen bang zijn? Het lukt niet. Mieke zegt: dat doe ik niet. Jammer. Dus het is echt niet gelukt. Maar deze wereld zegt: maak je zorgen. Ga wakker liggen. Ga wakker liggen over je baan. Ga wakker liggen over je huis. Ga wakker liggen over je eten. Ga wakker liggen over alles. En de Heer Jezus zegt: pas op. Het is alsof je een fles wijn hebt leeggezopen. Nou, dat zegt hij zo niet, zo verwoord ik het. Maar het is alsof je dronken bent. En dan zegt hij in Matthäus 6 vers 24... niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik je: wees niet bezorgd over je leven, over wat je eten, wat je drinken zult. Ook niet over je lichaam, namelijk waarmee je je kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? De Heer Jezus zegt: bezorgd zijn over je leven. Bezorgd zijn over de basale dingen. Is het dienen van mammon. De Jezus kan behoorlijk scherp zijn. Maar als wij ons mee laten slepen in deze tijd, en ik zeg het nu van hier, en nogmaals, misschien moeten jullie het volgende week tegen mij zeggen. Maar als wij ons mee laten slepen in de zorgen voor levensonderhoud, dan buigen we voor de machten van deze wereld. En we buigen voor de machten van angst. En die komen niet van God, want God heeft ons een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid. En dan is er een derde effect. En dat is het effect van controle. En daar heb ik een ander filmpje voor. En ik denk dat dat gaat starten. Dat zou theoretisch kunnen.
Als de vrouw weer weggaat bij Bokito's verblijf, ontsnapt de gorilla en valt de vrouw aan.
Die gorilla pakte er met één hand beet zo. Weet er gewoon dat een poppetje was. Sleept er helemaal door de bosjes heen. Dus richting het kinderspeeltuin. Daar heeft hij er ergens losgelaten. Nou, wij kwamen die vrouw tegen, helemaal bloedig. Overstromen bij de gezichten, bij de armen.
Na de ontsnapping wordt het apenverblijf grondig verbouwd. En Bokito Proof wordt in 2007 zelfs woord van het jaar.
Hier hadden we een gracht van 4,5 tot 5 meter. Ongeveer. Met daartussen zat ook nog schrikdraad. Nou, en hij is dus over de gracht heen gesprongen. Hij heeft de aanloop genomen over de gracht.
En die schrikdraad dan?
Ja, maar dat merk je pas. Hij is gesprongen en halverwege kwam hij dat tegen. En toen is hij in het water, het heeft hij opgetrokken.
4,5 meter?
Ja.
Breed?
Breed. 1,80 meter ruim tot 2 meter diep. Dus ja, dat is dat normaal gesproken hoort dat, doen.
Maar het is niet meer mogelijk dat het weer kan gebeuren?
Nee, onmogelijk.
Maar dat zeiden jullie toen al. Maar waarom is het nu onmogelijk dan?
De muur. De richtlijnen nu is dat er een muur moet zijn van 4 meter hoog voor gorilla's. En wij hebben hem 5 meter hoog gemaakt.
Ah, okay.
Overbodig om te vragen, maar wij staan hier wel veilig.
Ja, nee, ik vraag het gewoon.
Ja.
Dit is een filmpje en dat gaat over een zilverrug gorilla. En die zilverrug gorilla die is in 2007 ontsnapt uit zijn hok. Dat komt omdat de bezoekers van de dierentuin geneigd waren om deze vriendelijke gorilla wat uit te dagen. Wellicht onbewust, maar in gebarentaal heeft een mevrouw met name contact gekregen met die gorilla. En die gorilla heeft gedacht: er klopt iets niet. Die mevrouw moet zich onderwerpen en die hoort bij mijn harem. En wat heeft die gorilla gedaan? Die is zo'n sloot gesprongen, die 4,5 meter breed was, om die mevrouw in te lijven in haar harem. En dat heeft de nodige paniek veroorzaakt. En het aardige is dat als je naar dit filmpje kijkt, het speelt een tijd later af. En dan gaat een journalist, en die speelt volgens mij een beetje een rolletje hoor. Die doet net of die bang is. Volgens mij is het een beetje gefaked. Maar het is wel heel opvallend wat hij zegt. Want hij wil namelijk alles weten hoe er nu gezorgd wordt dat Bokito in zijn hok blijft. En dat is wat er gebeurt als wij bang zijn. Onze objecten van angst moeten in hun hok blijven. Als wij bang zijn, dan gaan wij ons beveiligen, zodat het object van angst niet bij ons kan komen of wij niet bij het object van angst kunnen komen. En wat er gebeurd is dat ze een enorme muur gebouwd hebben, 4,5 meter hoog. En die journalist die zegt ook van ja, weet je nou zeker dat het hoog genoeg is? Ja, want we hebben hem 1 meter hoger gemaakt dan verplicht was. Wij voldoen aan de regels en extra. Maar weet je nou zeker dat het, weet je echt zeker dat het veilig is? Nou, misschien herken je het. Weet je het zeker dat je veilig bent? Weet je het zeker dat je goed verzekerd bent? Weet je het zeker? Dat je niet besmet wordt door het virus? Weet je het zeker? Hoe zeker ben je eigenlijk? En wat hier gebeurt, en dat is denk ik wat heel sterk in de samenleving ook gebeurt, door vragen te stellen, door ons te verheffen, door vragen te stellen over onze veiligheid en over dingen waar God al lang beloftes over gedaan heeft, daardoor maken we elkaar knetter, onzeker en bang. En wat gaan we doen? We komen in de roes, in de dronkenschap. En we gaan rare stappen zetten of we raken verlamd en we durven niet meer. Maar het object van onze angst moet binnen blijven. En misschien herken je dat op hele andere gebieden. Er zijn mensen die zijn bang voor mensen. Dus wat doen ze? Ze gaan in een hok zitten. Of ze zetten de andere mensen in een hok. En je beweegt niet meer. Want de Bijbel zegt, angst voor mensen spant een strik. Als de strik van de stroper, waardoor je niet meer kunt bewegen. Sommige mensen zijn bang voor voorwerpen. Sommige mensen zijn bang om afgewezen te worden. En we gaan alles controleren. En we controleren ook onze omgeving. We gaan zorgen dat onze omgeving niet het object van onze angst kan worden. En we sluiten onze omgeving in en we sluiten onszelf in. En dat is, by the way, wat die verspieders deden in nummer 13. Zij waren bang. Zij hadden gekeken. En ze komen terug en ze willen niet accepteren dat er mensen zijn die toch het land in willen. En ze komen met grote angstverhalen. En ik zeg jou, deze wereld en de angstige mensen in deze wereld willen jou besmetten met hun virus. En dat moet je niet laten gebeuren. Want Jozua en Caleb, die zeiden, wij kunnen wel. En zij waren de enige twee van die 12 spieders die het beloofde land in gingen. En je moet het niet laten gebeuren. En je moet ook jezelf niet besmetten met angst. Want hoe besmet je jezelf met angst? Door na te denken over alle dingen die op je afkomen. Jezus zegt, één dag tegelijk. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En wij denken, hoe zal de wereld er in september uitzien? En ik zeg niet dat je niet vooruit moet denken wat je zou kunnen doen. Maar we mogen uit onze koker komen. Wij mogen nadenken, ook als gemeente denk ik, wat mogen wij doen in deze samenleving? Want wij hebben een levende hoop. En deze wereld heeft geen hoop. Die hebben alleen maar angst. En als je, weet je, in het gunstige geval ben je een paar jaar van je leven kwijt in een anderhalve meter economie. Maar wij hebben een levende hoop. En dan kom ik het geneesmiddel. En daar zijn we eigenlijk bijna klaar. Je geneesmiddel is dat je je denken moet toetsen aan wat God zegt. Als deze wereld zegt, wees bang, dan zegt Jezus, wees niet bevreesd. Als deze wereld zegt, maak je zorgen over je levensonderhoud, want er komt een enorme crisis, dan zeg jij, nee, want Jezus heeft gezegd dat God voor mij zorgt. Toets je denken aan wat God zegt. Als je bang bent voor mensen, toets je denken aan wat God over jou zegt. Dat is je geneesmiddel. Kijk of er bolwerken zijn in je denken. 2 Korinthe 10 vers 3 tot 5 zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Elke gedachte die wij koesteren, elke gedachte van angst waar wij omheen gaan lopen, wordt groter en sterker. Als je je bezighoudt met leugens, wordt de leugen sterker. Daarom zegt Paulus hier, je moet elke gedachte die niet in overeenstemming is met Gods werkelijkheid brengen als krijgsgevangene onder de gehoorzaamheid van Christus. Het is niet waar, ik maak me geen zorgen, want Jezus heeft gezegd, maak je geen zorgen. Hoe zit je gedachtenleven in elkaar? Geloof jij, en dit is misschien een moeilijke, maar ik lees hem even op. Geloof jij soms dat het alleen goed is als het goed komt? Heb je hem? Geloof jij dat het alleen goed is als het goed komt? Maar dat is niet de realiteit van deze wereld. Sommige mensen overlijden aan het coronavirus. Ook christenen. Sommige mensen... Er zijn christenen die vervolgd worden. Velen. Wij hebben een luizenleventje. Ook nog met het coronavirus. Vergeleken met Noord-Korea. Vergeleken met China. Maar als jij gelooft dat het alleen goed is, als het goed komt, leef je in een leugen. Dan hou je jezelf een beeld voor dat God iets voor jou moet doen. En op het moment dat hij het niet doet, heb jij een probleem. En dan is je veiligheid niet echt. Want God heeft gezegd, Jezus heeft gezegd, ik beloof jou een veilige aankomst. Ik zorg voor jou. Maar hij heeft niet gezegd dat je nooit ziek kunt worden. Hij heeft ook niet gezegd dat je nooit ontslagen kunt worden. Hij heeft ook niet gezegd dat al je wensen van je hart zomaar vervuld worden. Maar hij zegt wel, ik ben goed. En wat er ook gebeurt, ik ben bij jou. Ik ben bij jou in leven, in dood, in ziekte en in gezondheid. En als dat je basis is, dan sta je sterk. Maar hou je niet vast aan schijnzekerheden. Geloof dat je mag rusten in God en doe dat. Gods woord zegt dat God rustte van al zijn werken. Dat is een geheimzinnige tekst in Hebreeën staat. Die God rust van al zijn werken. Maar ik kom er steeds meer achter. Het is mijn overtuiging dat God rust zelf in het werk van Christus. Hij rust zelf in het werk van Christus. Het is klaar. Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Wij spartelen nog en wij bewegen nog. Maar rust in het werk van Christus. Dat is geneesmiddel. En we kunnen elkaar het geneesmiddel toedienen. Als ik mank loop, als jullie aan mij merken dat ik mijn vertrouwen stel op iets anders. Als ik mijn vertrouwen stel op mijn eigen denkbeelden. Als ik mij vasthoud aan een schijnrealiteit. Dan mag je me aanspreken en zeggen, hey Hans, mijn God is goed. Wat er ook gebeurt, God is goed. En je bent in zijn hand. Geneesmiddel kunnen we elkaar toedienen. En dan tenslotte het vaccin. Meteen beschikbaar. En dat is de liefde van God. De liefde van God, zegt 1 Johannes. Ik ga die tekst voorlezen, drijft elke vrees uit. Er staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij mogen leren om volmaakt te zijn in de liefde van God. Wij mogen leren om te rusten in het feit dat God ons niet straft. Hij straft niet. Als wij in deze tijd rond gaan lopen met het idee dat wij leven onder een oordeel van God op dit moment. Dat God bezig is om de wereld een lesje te leren. Dan heb ik een theologisch probleem. Want Gods woord zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En in de chaos en in de duisternis van deze wereld geloof ik dat God bezig is op dit moment mensen binnen te harken. Hij is bezig om al die zieken te benaderen en wakker te schudden. En te zeggen, waar sta je? Waar sta je ten opzichte van mij? Want ik wil jou redden. En wij als kerk, wij zijn op deze aarde op dit moment om een boodschap van hoop te geven. Aan elkaar, aan de zieken, aan iedereen die lijdt. Dat is onze missie. Maar laten we ons niet laten foppen door ideeën dat God bezig is om deze wereld klaar te maken voor het oordeel. Als dat al zo is, we leven nu in de genadetijd. En het is nu de tijd om mensen te bereiken. Het is nu de tijd om tegen mensen te zeggen van, joh, jij hebt geen hoop, wij hebben het voor jou. Dat is onze missie. En laten we ons niet laten foppen door angst. Laten we elkaar aanmoedigen. Laten we zeggen, blijf staan. Ook al is het moeilijk, blijf staan. Hou vol. Ook al raak je je baan kwijt en weet je niet hoe het moet, hou vol. Ook al word je ziek, hou vol. God is erbij. Ook al overlijden er mensen om je heen, hou vol. Sta om elkaar heen. En er komt een moment dat Jezus terugkomt. En ik geloof dat het snel is. Want ik denk wel dat we in de richting de weeën gaan. Op dit moment. Maar laten we samen met God werken aan het bereiken van deze wereld. Want hij heeft zijn zoon ervoor gegeven. Amen.